Hoe is het met jou? Een heerlijke tijd van aanbidding. Zo zat van corona. Het is zo fijn in de intimiteit met God. Zo kaal zonder jullie. Ik wil vandaag met jullie hebben over overeenkomsten. Overeenkomst. En eigenlijk de overeenkomst tussen verveling en drukte. Wat is de overeenkomst tussen verveling en drukte? En misschien moet ik eigenlijk niet zeggen de overeenkomst. Maar misschien moet ik eigenlijk het voorbeeldje gebruiken. Ik heb vroeger in de bosbouw gewerkt. En eigenlijk al de voorbeelden van bosbouwers, tegenwoordig niet meer, want ze zijn veel beter geschoold en zo. Maar vroeger, als je bosbouwers had, die kon je herkennen in de kroeg. Want die zeiden 5 bier voor de houtzagerij. Die waren bijna allemaal wel een vinger of een paar vingers kwijt. Die hadden allemaal wel een stuk been ingezaagd. Of ergens wel met een bijl opgeslagen wat zichtbaar was. Hetzelfde met slagers. Slagers hebben bijna allemaal een littekens op de vingers, op de handen. Of hebben met het uitbenen in hun buik gesneden. Bouwvakkers waren aan het zagen. Vingers eraf. Nou ja, zo kun je doorgaan. En wat bedoel ik eigenlijk te zeggen? Ergens hebben al deze mensen eventjes, ondanks hoe goed ze waren, ondanks hoe bedreven ze waren in wat ze deden, even een momentje niet opgelet. Ik zag gisteren toevallig een stuk over uitbeners. Die moesten in een paar seconden zo'n heel stuk vlees, moesten ze een specifiek stukje eraf snijden, dus schoofden door naar de volgende en moesten ze weer datzelfde stukje van een ander stuk, dus niet hetzelfde stukje, maar hetzelfde onderdeel van hetzelfde, je snapt wat ik bedoel, die moesten ze eruit zagen, weggooien in een bakje en toen was de volgende er al. En ze moesten binnen een minuut, moesten ze geloof ik 40 van dat soort dingen doen. En de hele dag door, elke dag opnieuw. En die hadden een maliënkolder. Ze waren geen ridders, maar ze hadden wel een scherp zwaard. En ze moesten dat dragen, omdat ze dus schijnbaar toch wel eens met dat vlijmscherpe mes, ondanks dat ze precies op de millimeter wisten wat ze eraf moesten snijden, zaten ze soms eventjes mis. Om 2 dingen. Omdat ze zo druk waren en die druk zo hoog was dat het zo snel moest. En omdat het zo, als je 100.000, weet ik veel, hoeveel van die dingen hebt gedaan, dat je af en toe gewoon het saaie werk, de verveling, zo klaar mee bent. En in beide gevallen lag er iets op de loer. Een gevaar. Ondanks de liefde die ze voor hun werk hebben, want je moet van je werk houden, anders kun je het niet zo lang volhouden. Je kan niet jaar in, jaar uit hetzelfde doen en volhouden als je niet van je vak houdt. Ondanks dat anderen ernaar kunnen kijken en zeggen, hoe kun je dat nou volhouden? En weet je, dit is eigenlijk de inleiding voor ons jaarthema, wat bijna afgelopen is. Love so great. Het jaarthema gaat misschien veranderen, maar de boodschap niet. Vorig jaar spraken wij over Simply Jesus. Dit jaar Love so great. Volgend jaar ga ik nog niet verklappen. Maar eigenlijk gaat het over precies hetzelfde. Want de boodschap van de kerk is nooit veranderd. De boodschap van de kerk is altijd bedoeld geweest als een boodschap van hoop, een boodschap van liefde. Een boodschap om je op je benen te helpen. Een boodschap om je op gevaar te wijzen. Een boodschap waarbij je niet in slaap moet sukkelen. Een boodschap waarin je je niet hoeft te vervelen. Een boodschap waarin je overspannen kunt worden. Een boodschap waarbij je in slaap kunt raken. Maar God is nooit veranderd. God heeft liefde voor jou en voor mij en voor de hele wereld. God heeft liefde voor jou. Als je zegt, ik ben ook zo zat van corona. God is liefde. God is dezelfde voor corona. God is dezelfde nu en God is dezelfde na corona. Als je zegt, ik ben in eenzaamheid. God is dezelfde in eenzaamheid. En soms roept hij je in een periode van eenzaamheid. En soms haalt hij je eruit en denk je, was ik maar in eenzaamheid. God is overal dezelfde. En mijn boodschap vandaag gaat jou helpen om een stap naar voren te zetten. Een stap naar voren richting die God. En ook om te focussen. En te zeggen, ik heb me misschien wel ergens gesneden of bezeerd. Of ik ben nog niet ergens helemaal beschermd. Ik ga je helpen. Come on, let's go. Love so great. Ja, en wat betekent dat? Weet je, ik zat gisteravond met Annemiek op de bank en ik dacht, dit gaat de perfecte inleiding worden van een romantische avond. Ik kan het niet lekker zeggen, want jullie zijn er toch niet. Dus ik kan alle ontboezemingen zeggen, jullie kunnen maar hooguit muten. Maar wij zaten samen op de bank. Ik denk, yes, kinderen weg. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees. And I think of... Annemiek, ik hou van je. Oh, fijn. Wil je dan een wijntje inschenken? Tuurlijk, schat. En ik kom terug en ik zit op de bank en ik schuif dicht tegen haar aan. Hou je het zo warm? Ja. Doe je iets uit, schat? Oh. Nou, wil je nog even stoppen? Ik ben iets aan het kijken. Net niks. Nee, het was geen Netflix. Kamp van Koningsburg. Brugge. Brugge. Die dus. Ze schat. Ik hou van je. Ja, mooi. Nou, ik ben maar naar bed gegaan. We zitten elke dag bijna op de bank. We zijn elke dag bij elkaar. We houden elke dag van elkaar. Maar als je niet oppast, is het zo gewoon dat je elkaar mist. Dan heb ik het niet over gisteravond, maar dan heb ik het over gewoon in de relatie. En soms heb je een periode, zoals nu, dat heel veel dingen niet door kunnen gaan. Dat je niet naar je sportclub kunt gaan, dat je nergens heen kunt gaan. Dat je op de bank zit en eigenlijk denkt van verveling ga ik maar Netflixen of Facebooken of weet ik veel wat. En ook in die verveling kun je elkaar missen, kun je de liefde missen, kun je God missen, kun je je doel missen, omdat je in slaap gesukkeld bent. En aan de andere kant kun je zo druk zijn, want sommige mensen snappen niet dat het voor heel veel mensen nu enorm rustig is en dat ze niks kunnen doen. Andere mensen die heel rustig zijn, snappen niet dat andere mensen keidruk zijn, omdat hun zaak zo druk is dat ze niet weten waar ze het zoeken moeten. Of dat ze in de zorg werken, dat ze geen moment rust krijgen en ze vervreemden van elkaar. En ik wil je helpen. Ik wil je helpen vandaag, omdat dat is de rol van de kerk. De kerk ben jij, de kerk ben ik. Maar de rol van de pastor, één van de kerkleden, ik in dit geval, ben geroepen om je die boodschap van verzoening, die boodschap van liefde wakker te houden. Op je te blazen, je ook te vermanen als het nodig is. Zeggen, wat is wakker? Wakker worden, wakker worden, wakker worden, wak, 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 wakker worden. Kom op, sta op die bank, val niet in slaap. Word wakker. Dit is het seizoen waarin jij geroepen bent. Dit is het seizoen waarin jij mag scoren. Dit is het seizoen waar God jou wil gebruiken, waar God jou wil zegenen. Dit is het seizoen. Vandaag is de dag waarin het begint voor jou. Ja, maar gisteren kun je niks aan veranderen. Morgen komt nog. Vandaag is het begin van de rest van jouw leven. Luister eens met me mee. Zoals een hinde, Psalm 42. Zoals een hinde, we gaan even op de romantische toer, daar was ik mee begonnen. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Ja, oké. Zoals Feiko verlangde naar Annemiek op de bank. Dat is wat hier staat. Zo smacht mijn ziel. Zo verlang ik. Zo dorst ik. Zo alles overheersend heb ik God nodig in mijn leven. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? Wanneer, Annemiek, is kamp van koningsdieningers? Wanneer heb je aandacht voor mij? Dit is beeldspraak. Annemiek heeft aandacht genoeg voor mij. Dat bedoel ik niet. Er mag altijd meer. Daar gaat het niet om. Maar het gaat om jou. Het gaat om mij. Verlang je zo naar God dat je zegt, God, ik verlang naar u. Gelukkig heb ik niks te doen. Of God, ik verlang naar u. Ik ben zo druk, ik kan geen moment vrij vinden voor u. Die beide. Wanneer mag ik nader komen en uw gelaat, Gods gelaat, aanschouwen? Tranen zijn mijn brood bij dag en bij nacht. Want heel de dag hoor ik zeggen, waar is dan je God? Die horen wij nu toch ook. Waar is God hier? Waar is God in corona, covid-time? Waar is God als Sinterklaas en Zwarte Piet beladen zijn? Waar is God als zwart en wit moeilijk is? Waar is God als je geen bommetje meer mag opgooien? Waar is God? Gewoon waar hij altijd was. Weemoed vervult mijn ziel. Weemoed vervult mijn ziel. Wat is dat nou weer voor taal? Dat is heel romantisch, maar het is een paar eeuwen oud, ondanks dat het nieuwe Bijbelvertaling heet. Maar wat hier staat is, oh, ik denk terug aan die momenten dat ik verliefd was op Annemiek en dat ik zei, schat, en dat ze zei, wat is er, lieverd? Ik denk terug, en dat is wat David eigenlijk beschrijft, aan die momenten dat we hier met een kerk vol met mensen zaten. Dat we met z'n allen feest vierden, omdat God in ons midden was. Ik denk terug aan die tijd dat we elkaar een huk konden geven, een high five konden geven, een knuffel konden geven. En daar waar het vertrouwd was, zelfs een kus. Ik denk terug en ik verlang daarna, dat staat hier. Een feestende menigte, juichend en lovend. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. David kan zo mooi schrijven. Hij kan echt, het is zo melancholisch. Het ene moment zit hij in de diepe depressie en het andere moment is hij euforisch. David zegt, en meestal is dat in hetzelfde ogenblik. Meestal, hij is een meester om vanuit de depressieve kant, is hij een meester om in die depressie, om in de diepste diepte te zeggen, vestig je hoop op God. Het is dezelfde psalm, hij gaat gewoon door. Vestig je hoop op God. Hij spreekt als het ware tegen zichzelf. Ik wil je helpen, doe dat. Vestig jezelf. Vestig je hoop op God, want eens zal ik hem weer loven. Eens komen wij weer als kerk bij elkaar. Ik heb goed nieuws voor jou. Volgende week, de minister-president heeft al een klein beetje door laten schemeren, maar volgende week zitten we gewoon weer met 30 mensen hier. Wie zijn de uitverkorenen die vast mogen? We zitten in de afronding van een alfa-cursus. Misschien mogen de alfa-cursisten wel, ik zal het met Robert overleggen, maar misschien willen ze wel helemaal niet. Maar ik zal het met Robert overleggen, dat die alfa-cursisten, die 10 mensen die mee hebben gedaan deze keer, die 10 nieuwe mensen voor ons, dat die misschien, dat die zeggen, misschien mogen jullie wel. Reageer maar op de feed. Zeg, ik wil. Ik denk dat Robert daar gevoelig voor is. Maar dat moment, eens zullen wij weer loven. Maar er komt ook die dag dat we met z'n allen als kerk weer bij elkaar komen en gaan vieren. Dat we met elkaar de mondkapjes verbranden, ritueel verbranden, erop gaan staan, erop spugen, weet ik veel wat we gaan doen. En dat we misschien wel tegen alle kerken, met alle gelovigen zeggen, weet je, die kerken even niet één dag even niet ieder op zijn manier, maar één dag misschien met z'n allen voor het gemeentehuis. Misschien op één dag met z'n allen, op, maakt niet uit waar, maar gewoon dat we zeggen, yes. God loven, God danken. Ik hoor wel eens, Feiko, dit doe je nu al 17 jaar, jongen, en de hele stad is nog niet veranderd. Weet je, ik kan de stad niet veranderen. Ik kan jou niet veranderen. Sterker nog, God wil jou niet veranderen. Dus als ik in dienst ben bij hem, wil ik jou ook niet veranderen. Daar hebben wij nog wel een conflict. Want ik zou willen dat je hem zou leren kennen. Dat je hem ontmoet. En ik geloof dat dat het moment is. En ik hoop en ik bid dat momenten als deze, seizoenen waarin de nood zo hoog is, dat het momenten zullen zijn waarin we stilgezet worden. Om hem te ontmoeten. Want wat doet corona met jou? Wat doet deze drukte met jou? Wat doet deze rust met jou? Zit je met je hoofd in Facebook? Of kijk je de ogen omdat je staat in het boek van God? Is your face in his book? Want als je zijn boek bent, als je, ja, het klinkt een beetje, als je Bijbel leest, dan wordt het woord van God, daar wordt Jezus zelf, wordt vloeibaar als het ware kun je inademen. En die gaat in jou kracht geven. Die gaat in jou sterkte geven. Bij de verveling kan je op de bank terechtkomen bij Netflix. Weet je, Netflix, maar ook de drukte dat je niet weet waar je het zoeken moet. Dat je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat rent. Brengt je hetzelfde op. Van Netflix naar net niks. En het doel is vanuit Facebook. Met je face in de boek. Vanaf het moment dat je in rust bent. Of het moment dat je zo druk bent. Is Gods stem daar en zegt, joh, ik verlang naar je. Zoals een hert dat verlangt naar water. Eigenlijk zegt God tegen jou, dat zou zo bij jou moeten zijn. Maar het is tegelijkertijd zijn verlangen voor jou. Het is het verlangen van God dat jij bij hem komt. Hij staat voor je deur en hij klopt. Zullen we samen eens kijken naar wat gebeurt er als je focus mist? Ik kan maar één van de twee doen. Dus ik kies ervoor om die van verveling te kiezen. Ik wil samen met jullie heel eventjes kijken naar een heel bekend verhaal van David en Bathseba. Waarom heet zij Bathseba? Omdat zij in bad ging, denk ik. Bathseba. Bij het aanbreken, 2 Samuel 11, vers 1. Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw een leger erop uit. De tijd dat koningen ten strijde trekken. De tijd in het voorjaar, na het najaar, na de winter, na de rust. Had David even geen zin om de strijd in te gaan. David, de krijger. David, de soldaat. Waarover ze zongen dat hij ze bij de tienduizenden versloeg. David, die zo goed was. Die het hoofd was van het leger. David, de gevierde man. Had een heel seizoen rust gehad. En dacht, ik heb geen zin. Hij zat te Netflixen. Hij had alleen een ander beeld. Hij bleef in Jeruzalem achter. Op een keer stond hij aan het eind van de middag van zijn rustbed op. En hij liep wat heen en weer over het dak van het paleis. Aan het eind van de middag stond hij op van zijn bed. Denk je, wat doe je ook in de middag op je bed? Nou, het is daar wat warmer dan hier, dus hij hield siesta. Maar hij had al een heel seizoen van rust achter de rug. En hij lag op zijn bed, de Netflix was nog niet begonnen bij hem. En hij lag daar maar, en zijn leger was aan het vechten. En hij dacht, ja, wat doe ik? En hij liep maar een beetje heen en weer. Hij liep een beetje heen en weer. En ja, wat doe je als je een beetje verveelt? Dan ga je kijken naar... Wow. Ik ben de baas. Met de afstandsbediening in de hand ben ik de baas. Ik doe wat ik wil. Wanneer ik het wil, hoe lang ik het wil. En beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Velen van ons zitten vast in de pornografie. Velen van ons kijken de ene serie naar de andere serie. Net zo verslavend. Velen van ons kijken van de ene Zalando naar de andere aanbiedingssite. Ik weet allemaal niet hoe het heet. Velen van ons zitten zo vast daarin. Omdat we ons eigenlijk alleen maar vervelen. En let goed op. Netflix is de duivel niet. Zalando is de Satan niet. Jij... You've got the power. You've got the power. Come on. Mag ik je vader zijn, je geestelijke vader zijn, die zegt, wat is wakker? Ga staan. Luister naar David. Wat deed David? David ging met Bathseba. Hij had seks met Bathseba terwijl ze getrouwd was. Velen van ons zijn getrouwd of zijn voorbestemd om te trouwen met een prins of met een prinses. En geven weg wat ze hebben aan de afstandsbediening en de vrouwen die voorbij komen. Of geven hun geld weg. Leven van studiefinancieringen. Leven van hypotheken. Leven van leningen. Een leven wat bedoeld is om te leven van de zegen van God. Vanuit de verdiensten van God. David, ik kom zo nog heel even terug op David, van die verveling, wat dat doet. En weet je, luister maar mee, seizoenen kun je niet kiezen. De winter was geweest. En het was logisch dat hij in de winter niet vocht. Want in de winterseizoenen vocht je in die tijd niet. Maar toen de koningen ten strijde trokken, had hij als eerste voorop moeten gaan. Weet je, het seizoen van COVID heb jij niet voor gekozen, maar wees alert. Want COVID kan voor jou een zomerseizoen zijn, kan een lenteseizoen, kan een herfstseizoen zijn, kan een winterseizoen zijn, maakt niet uit. Het seizoen kun je niet kiezen, dat is de eerste. Ik heb 5 punten voor je, dat is de eerste. De tweede is, let op, ze gaan heel snel. Seizoenen kun je niet kiezen, maar je vrienden en je vijanden wel. Je vrienden kun je kiezen en je vijanden ook. En zeg je, ja, hoe kun je je vijanden nou kiezen? Nou, je daden kunnen maken dat vrienden vijanden worden. De kerk heeft zoveel vijanden, omdat we maar rondgaan en zeggen, jij, zondaar, ellendig mens, je gaat naar de hel. Je moet dit doen, je mag dat niet, je moet zus, je moet zo. En iedereen is niet goed genoeg. Maar zo tegenstrijdig. Want God heeft het omgedraaid. God kwam vanuit de hemel. Hij zei tegen zijn zoon, ga naar die aarde vol van zonde. Om het recht te maken, om te verzoenen. Om het begin te zijn van de kerk. Begin te zijn van een beweging waarin mijn woord komt. En mijn woord is, al zo lief heb ik de hele wereld. De hele wereld. Ja, behalve de homo, behalve de lesbo, behalve... Oh ja, dat zijn ouderwetse termen. Behalve... Nee, niet behalve. Behalve jij. Nee, ook niet behalve jij. We zijn allemaal geroepen, want zo heeft God de hele wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Is er iets veranderd? Kun je verloren gaan? Ja, maar God wil dat de keus bij jou ligt. Maar die keus kun je maken, die wil je maken, als je je geliefd voelt. Als je je geliefd weet. En de kerk heeft de bediening van God, de bediening van verzoening. Niet de bediening van de duivel, de aanklager. Wij zijn niet geroepen om te zeggen hoe slecht de wereld is. Wij zijn geroepen om diezelfde boodschap van het koninkrijk der hemelen dat op handen is. Er is vrede dichtbij, er is liefde dichtbij. Jij mag kiezen, wil je binnenkomen? Dat is de boodschap van ons als kerk. Maar wat ik aan het begin zei, we zijn soms zo gewoon geraakt. Ja, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven. Ja, die ken ik nu wel een keer. Oh ja? Zeggen je buren dat ook? Zegt je vrouw dat ook? Zegt je man dat ook? Zegt je kinderen dat ook? Ben jij een ambassadeur van die liefde? Oh, nu doe je toch dat moraliserende vingertje. Nee, ik ben de vader die heeft gezegd, oh ja, ken je de boodschap? Ik ben de leraar die zegt, zo even een repetitie doen? Zo een toets doen? Ik ben je stagebegeleider die zegt, oké, doe het eens voor dan. Niet om te zeggen, begin maar helemaal opnieuw. Nee, dat niet. Maar om te toetsen, om te zeggen van waar sta je nu, zodat je zelf tot de conclusie komt en zegt, oeh, ik wil straks gewoon 5 bier kunnen bestellen en niet 5 bier kunnen bestellen. Het is liefde. Mensen, nou ja, die heb ik eigenlijk al een beetje gezegd, punt 3, mensen kun je niet veranderen. Mensen willen wel veranderen, maar mensen willen niet veranderd worden. Ik wil heel graag veranderen naar het beeld van Jezus. Dat iedereen die in mijn ogen kijkt, die liefde van God ziet. Dat iedereen die mijn woorden hoort, zich aangemoedigd voelt. Oh jee, ik word zo vaak. Als ik naar mezelf kijk, denk ik, oh Feiko, dit zou Jezus zo anders doen. En dan kan je gewoon sorry zeggen. Moet je niet proberen om het recht te praten. Ik ben ook, mijn karakter is ook zo dat ik heel snel dingen recht wil praten. Oh, daar word je alleen maar druk van. Het is zoveel makkelijker als je gewoon zegt, sorry. Ik wil eigenlijk zo lief zijn, maar ik merk dat het me niet lukt. Dat is mijn punt 4. Mensen kun je niet veranderen. Je kan andere mensen niet veranderen, maar je kan jezelf wel veranderen. Ik kies. Vandaag, ik kies hoe lang ik zit te Netflixen. Ik kies hoe lang ik zit te Facebooken. En ik kies ook hoe lang mijn face in de boek is. En het een is niet goed en het ander is niet fout. Het is alleen, is het in balans? Ben je in de rustige periode wakker genoeg om de stem van God te horen? Ben je in alle drukte rustig genoeg om de zachte stem van de Heilige Geest te horen? En dan heb ik de les van David. Weet je, Davids verveling maakte dat hij een keuze maakte. Dat hij Bathsheba nam, haar man uiteindelijk vermoordde. Maar de vader van, of de opa van Bathsheba heette Achitofel. Hij koos zijn eigen vijand. Moet je eens luisteren wat David, één psalm voor de psalm die ik net las met je. Ik ga hem even met je lezen. Wie mij haten, hopen het ergste voor mij en fluisteren aan mijn bed tegen elkaar. Een dodelijke kwaal heeft hem geveld. Wie zo ziek ligt, staat nooit weer op. Met andere woorden, hier staat eigenlijk, mensen roddelen over je. Mensen spreken slecht over je. En David zegt hier, zelfs mijn beste vriend op wie ik vertrouwde. En hier heeft hij het over de opa van Bathsheba. Die at van mijn brood, hij heeft zich tegen mij gekeerd. Zijn vijanden, zijn vriend werd een vijand door de keuzes die hij maakte. Dat is een andere preek, niet voor nu, maar als illustratie. Jouw daden kunnen je vrienden omdraaien tot je vijanden. Als je maar blijft preken, maar je bent zondig, maar je bent ellendig, maar je moet je bekeren, je moet dit, je moet dat. Dan kunnen zelfs je familieleden, je vrienden, je beste mensen om je heen kunnen. Die God, jongen, als die je mensen zo verandert. Weet je, predik het evangelie desnoods met woorden. En toch, ik ben er bijna, en toch hebben wij een strijd te strijden. Als we, ik zal je heel even nog die andere geven. Dan denk je van, dit is dus alleen bij verslaving. Of bij verslaving, ook bij verslaving. Dit is alleen bij verveling. Verslaving ligt op de loer bij verveling. Hoewel de meeste drukke zakenmensen hebben iets nodig om wakker te blijven. Ik zeg niet dat de meeste zakenmensen dat doen, maar ik bedoel, je snapt wat ik bedoel, hoop ik, en anders niet. Maar bij verveling wil je relaxed zijn. Hoezo relaxed zijn? Waarom heb je een junko nodig als je toch de hele dag niks doet? Aan de andere kant, als je keidruk aan het werk bent, het maakt dus niet uit of je niks te doen hebt of keidruk bent, de vijand ligt op de loer. Maar en waarom? Nou, hier komt hij. Er is oorlog. Niet ver van ons vandaan. Er is oorlog in mij. Paulus zei, er is een strijd in mij. Er is een strijd in jou. En die strijd, zegt hij, is niet gericht, Efeze 6 vers 12. Die strijd, die oorlog, is niet gericht tegen mensen. Je hebt niet te strijden tegen mensen. Ook al bestrijden ze je op je Facebook, ook al bestrijden ze je waar dan ook. Hij zit nu goed. Dankjewel. Er was een strijd in mij die ik niet eens door had. Mijn riem zat zo. En dan heb je vrienden, dan heb je een zoon die zegt, ik denk, wat nou? Ik word er afgeleid, weet je dat? Er is een strijd in mij nu. Maar mijn zoon, die is niet de vijand. Die vijand, ik laat mij afleiden. Hij houdt van mij. En ik heb hem nu goed, nou is klaar. Goed. Weet je, de strijd op Facebook, ik kan gewoon klaar zijn. Ik kan gewoon mee stoppen. Niet met Facebook, maar gewoon met strijden. Als je merkt dat een gesprek niet leuk is, stop je met dat gesprek. Ja, nou, ik gooi heel Facebook eraf. Ja, moet je zelf weten. Mag, ben je vrij in. Maar dat is niet mijn missie. Je kan ook Facebook vullen met die mooie boodschap, met die paddenstoelen waar je mee doodgegooid wordt. Je kan Facebook vullen met liefde, met foto's van je kleinkinderen. Je kan de hele wereld vullen met zoveel mooie dingen. En als de strijd opgevoerd wordt, want de strijd die is er. Maar de mensen, ook al snappen mensen jou niet, ook al zetten ze dingen over corona erop die je niet snapt, ook al zetten ze dingen over Trump erop, pro of tegen, ook al zetten ze dingen over Zwarte Piet wel of niet. Stop gewoon met die discussie, stap eruit. Niet nog even een sneer geven, niet nog even een bommetje gooien. Want de strijd die jij hebt en de strijd die zij hebt, is een geestelijke strijd. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen kwade geesten in de hemelssferen. En die boze geesten, wat proberen die nou te doen? Die proberen verdeeldheid te creëren. Want zij weten, als wij een kerk zijn, een kerk, en nu heb ik wel wat gezalfde muziek nodig. Zij weten dat als wij een kerk zijn, een kerk die optreedt in eenheid. Een kerk die elkaar wakker houdt als ze in slaap houden. Een kerk die tegen iemand durft te zeggen uit liefde. Hey, kom op kerel, je bent te druk, je zorgt te slecht voor jezelf. Een kerk die zegt van, come on, hou op. Er is een vrouw voor je, maar je hoeft er niet voor te betalen. Hoewel het gaat je alles kosten. Er is een man voor je, van God. Maar zoek niet een man, hoe sterk die ook is, hoeveel geld die ook heeft. Zoek niet een man die voor jou gaat zorgen, maar zoek God die je zo'n man brengt. Paulus zegt, hou je verre van dwaze speculaties. Titus 3, vers 9. Hou je verre van dwaze speculaties en geslachtsregisters en dat geruzie en gereden twist over de wet. Want dat is allemaal nutteloos en dwaas. Wij hebben sites. Wij hebben christelijke sites. We hebben christelijke kranten die zich laten gebruiken door de duivel om de verdeeldheid tussen mensen aan te stippen, te vergroten, te highlighten. Jongens, wij hebben een opdracht. Zeg je lidmaatschap op van dat soort dingen, dan stopt het vanzelf. Kijk niet meer, doe niet meer mee met dat soort onzinnige discussies. Maar ga een ambassadeur van Christus zijn. Zoals je geroepen bent. Een boodschap van liefde. Ben je in slaap gesust? Word wakker. Paulus predikte dit. Titus 3. Titus, wie is Titus? Titus was een waar kind van Paulus. In de geest. Niet letterlijk, niet van nature. Maar zoals wij broers en zussen zijn, als wij Jezus erkennen als de redder van deze wereld, als de Zoon van God, zijn wij verbonden aan elkaar. Word wakker. Timotheus en Titus noemen ze de pastorale brieven in de Bijbel. Die 66 boeken die in één bibliotheek, Bijbel betekent bibliotheek, die drie boeken bij elkaar, dat heet de pastorale brieven. Wat bedoelt daarmee? De geestelijke papa Paulus zegt tegen zijn geestelijke kinderen, Timotheus en Titus in dit geval, hoe ze moeten leven. En Paulus zegt, ga nou niet op de letter van de dogma's zitten. Ga niet zitten op hoe het nu allemaal precies letterlijk in elkaar zit. Maar ga die boodschap brengen van hoop en van liefde in deze wereld. Er is een geestelijke strijd gaande. Die strijd wil dat jij je verveelt en dat je vanuit verveling domme dingen kiest. Die strijd wil, weet je, de boze, hè? De boze, die rotzak, die wil één ding. Die wil je zo lang mogelijk tegenhouden dat je zaak niet loopt. Dat wat je doet niet wil. Zover dat je opgeeft, maar als je sterk blijft en blijft volharden zoals Gods woord zegt, omdat je verwacht dat die volharding de vrucht oplevert die God belooft, dan zal hij op een gegeven moment zijn tegenwerking ophouden en dan zal hij proberen om mee te werken, zodat je van de verveling waar je verkeerde keuzes maakt, zo knetterdruk wordt dat je overspannen wordt, dat je in een burn-out terechtkomt, dat je je vervreemdt van je kinderen, van je vrouwen, van je vrienden, zodat je verkeerde keuzes gaat maken. Maar ik heb een goed woord voor je. There's another in the fire, standing next to you. Love so great. Een Jezus die zoveel van je houdt, die zegt, ik heb het voor jou volbracht. En als jij mij de hand geeft, neem ik je mee naar de Vader. There's another in the fire. Onze strijd is niet, wij hoeven niet met stapels geloofsbelijdenissen te lopen. Zodat, waar we ook komen zeggen, even kijken, welk hoofdstuk moet ik lezen? Welke zin moet ik zeggen, om de boze geesten te overwinnen? Jezus heeft de strijd gestreden en hij zei, het is volbracht. Hij zei niet, het wordt volbracht. Hij zei, het is volbracht. Kom, laat ons binnengaan. Het enige wat jij hoeft te doen is, there's another in the fire. Standing next to me. Jezus, wat gaan we doen? En zoals ik misschien Paulus voor Titus mag zijn, nu voor jou. Wij vinden het lastig. Wij vinden het lastig om aangesproken te worden, om geleerd te worden. In onze cultuur zeggen we, wij doen alles zelf, we zoeken alles zelf uit. Maar dat is niet de Bijbelse manier. Paulus zei zelfs tegen Titus, joh, weet je, als die boodschap anders is, als jij hoort dat andere boodschappen ervan maken als hoe die bedoeld is, waarschuw ze twee keer en daarna laat ze hun eigen kerk maar beginnen. Stuur ze eruit. Wij mogen mensen aanspreken. Wij mogen mensen aanspreken. Zeg, niet zeggen van, je moet het zo doen, je moet het zo doen, je moet het zo doen. En we moeten aanspreken, hé, dit correspondeert niet met Jezus. Dan moet je echt veranderen. Anders ben je geen volgeling van Jezus. Dan ben je geen slecht mens, dan ben je geen na mens, dan ben je niet, daar gaat het niet om. Maar dan ben je niet de ambassadeur van Jezus. En wij zijn allemaal, jij en ik, wij zijn allemaal geroepen als ambassadeurs van Jezus. En focus je op die roeping. Paulus zei, als je in die strijd zit, ga hem aan. Op die manier, zoals iemand die de wedloop loopt. Weet je, zo'n marathon, er zijn heel veel mensen die beginnen. Hij zei, neem je voor om die marathon te winnen. Want ik loop die wedstrijd, ik leef om te overwinnen. Nou, ik ga het niet redden. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Slechte nieuws is, jij gaat het ook niet redden op jezelf. En daarom gaan we afsluiten met een lied. There's another in the fire standing next to you. Wij mogen roemen in onze zwakheid. Wij mogen blij zijn dat we het niet zelf kunnen. En dat er een God is die dat ziet, die dat weet. En die zegt, en toch hou ik van je. Ik ben er voor jou. Ik wil samen een heel kort gebed bidden. En dan gaan we dit lied samen zingen. Vader God. Heer, ik wil bidden voor iedereen die in slaap gesukkeld is. Die in de emoties overweldigd in dit seizoen. Niet meer weet waar die moet zoeken. Of het andere uiterste. Die zo druk zijn. Dat ze ook daarin de focus van u kwijt zijn. Heer, ik wil bidden voor ons allemaal. Heer, welke verkeerde keuzes we ook gemaakt hebben. Dat we deze stem vandaag mogen horen. De God, de schepper van hemel en aarde. Die wil jouw papa zijn. Niet jouw vader, maar jouw papa. Die wil je troosten waar je troost nodig hebt. Die wil je bemoedigen waar je bemoediging nodig hebt. Die wil je aansporen waar je aansporing nodig hebt. En vader, ik wil bidden op dit moment dat mijn woorden als uw arm om mensen heen mag zijn. En dat mijn woorden zullen zijn in iedereen die het hoort. Zodat zij op hun beurt die arm voor mensen in hun omgeving mogen zijn. In Jezus' naam. Amen.